Geliefde gemeente, het woord voor de prediking is uit het u voorgelezen schriftgedeelte, Openbaring 22. En daarvan het tweede vers. Openbaring 22, vers 2. Daar spreekt het woord van de Heere aldus. In het midden van haar straat en op de ene en de andere zijde der rivier was de boom des levens, voortbrengende 12 vruchten, van maand tot maand gevende zijn vrucht. En de bladeren des booms waren tot genezing der heidenen. Tot zover. Letten wij op de hof in de stad. Ja, het gaat vandaag eigenlijk, vanavond en vanmiddag, over bomen en over vruchten en over bladeren. Dat komt omdat het woord van God ons dat alles zo aanwijst. Wij weten van het begin. Wij weten we van de hof die de Heere gemaakt had en ingericht voor de kinderen der mensen. En dan lees je daar zo dat die hof, die werd bevochtigd door rivieren. De Pison, als ik me goed herinner, de Fraat, de Hiddekel en de Eufraat. Pardon, de Gihon. Gihon, zoals je later in Jeruzalem had je ook de bron Gihon. En deze rivieren, die worden beschreven als zeer schoon, kostbaar, edel. Die bevochtigden het paradijs waar Adam en Eva mochten leven en wonen. Maar dat heeft niet zo lang geduurd. En toen is dat alles voorbij gegaan. Wij weten dat de mens heeft het niet goed gedacht God in erkentenis te houden. En hij heeft zijn schepper en maker verlaten. En toen hield ook het paradijs op. Of paradijs, dat hoort ook zo echt bij de Heere God. Bij zijn gemeenschap, zijn gunst, zijn liefde. Dan is het een paradijs. Dan delen mensen en bomen en beesten en rivieren en zon en maan en sterren, die delen allemaal in die nabijheid, in die gunstrijke gemeenschap van God. Daarom is alles zo mooi. Zo volmaakt. Zo kostbaar. Zo zonder wanklanken. Zonder dood en ziekte en rouw. Dat hoort er niet bij. Daarom werd dat eerste paradijs zo mooi gemaakt. Het was niet alleen de woonplaats van de mensen. Maar daar wandelde de Heer. En daar bewonderden de mensen hem in zijn wijsheid, in zijn goedheid, in zijn liefde, in zijn almacht. Daar kunnen wij ons geen voorstelling meer van maken. Want wij worden al geboren op een aarde die om onzentwil vervloekt is. Die doornen en distelen voortbrengt in allerlei vormen. Is het een niet, dan is het ander. Als het ongedierte het niet doet, dan doen de mensen het wel. Ik bedoel, ja, wij leven wat dat betreft in een tijd dat je elke dag kunt lezen van allerlei rampen, milieurampen. En dat is inderdaad heel erg. Maar wat denk je als de Heer een lege springhaan laat neerdalen? En de kevers, zoals in Egypte. Het is dan wel geen vergif, maar de gevolgen zijn ook vreselijk. In het Oude Testament sprak men, als men het over springhanen plaag had, over de dood. Noemde men de dood. Dat betekende de ondergang van mensen en van beesten. O, hoe zucht het vee, sprak de profeet Joël. Dat is allemaal typerend voor het derven, het missen van de gemeenschap. Van de aanwezigheid van God. Kijk, je kan dat allemaal in een actieve en in een passieve zin beschrijven. Wat de Heer doet. Maar vaak is het zo in de schrift. Dat de Heer die hoeft met eerlijk gesproken niet zoveel te doen. Wij rollen onszelf wel op. Nou, je kunt in de schrift, in het Oude Testament, kun je die lijn vinden. Als de Heer een stap terug doet, dan doen alle machten en krachten, de mens in kluis, de beesten, de stormen, de aardbevingen, de geestelijke boosheden in de lucht, die doen een stap vooruit. En die komen onmiddellijk de zaak bezetten. We leven al in bezet gebied, maar wij weten dat de Heer na de val zijn eeuwige ontferming heeft geopenbaard aan de mensenkinderen, zodat het leven voortgang kon vinden, vanwege het zaad dat komen zou om der slangenkop te verpletteren. Maar wij vinden ook in de geschiedenissen van de oude dag, de oude verdeling, en ook in bijzonderheid in de geschiedenis van Israël, als de Heer één stap terug gaat, daar staan hier de Babyloniërs en de Assyriërs. Daar staan er miljoenen springhanen gereed. Daaruit merk je dat het zo waar is die alle dingen draagt door het woord zijn kracht. Want waar God niet is, waar hij op geen enkele wijze zich als het ware in zijn genade openbaart, daar hou je niks meer over. Er kan er niks meer bestaan. Geen wereld, geen mens, niets. Als de Heer één stap terug doet, is alles weg. Niet dat de Heer maar een lijdelijke toeschouwer is, zo bedoel ik het niet. Maar ik wil er alleen maar mee zeggen, dit, o Heer, de aarde is vol van uw goede tierenheid. Vol. Al is de aarde dan tegelijk vol beroering en vol ellende. Door zijn kracht en om zijn zoons wil is hij aanwezig. Zelfs in het midden der ellende, in het midden van de rampen. Dat is het verschil tussen de aardse ramp en de hel. Hij is er nog. Hij is er nog in de grootste brand, in de grootste vernietiging, in de grootste catastrofes die over deze wereld komen. Hij is er nog. Als hij echt zich om zou wenden, dan zou alles in één ogenblik bezwijken. En wij ook. Ondanks dat hij met zijn weerhoudende genade en wat hem wederhoudt, weet gij. Hoewel hij met zijn wederhoudende genade aanwezig is in Christus Jezus, is het toch al heel erg. Minder hebben we er iets van gehoord. Mensen worden ook vergeleken met bomen, met wijnstokken, met vijgenbomen, met zederen, met eikenbomen. Je leest ook in Ezekiel 16, mensenkind. Wat is het hout van een wijnstok boven alle andere hout van het woud? Neemt men van dat hout van een wijnstok een stukje om daar een pen van te maken, die je ergens in kunt slaan? Nee. Maar zegt God, stel je nou voor, mensenkind, dat dat hout ook nog in het vuur heeft gelegen en het is verteerd. Zou je dan nog zo'n stuk hout, zou het in je gedachten kunnen opkomen om daar nog een werkstukje van te maken? Nee. Nee, dat kan niet. Daar heb je niks aan. Daar heb je nou echt niks. Gooi dat maar in de kachel, want dat is niks. Ja, zegt God, dat zijn nou de mannen van Juda. Dat is nou Israël. Wat? Ja. En de Heer tekent dat droevige van die wijngaard. In plaats van goede vrucht, stinkende vrucht. Dus niks. Zo is heel de geschiedenis van de wereld en van de mensen, van de volken en van de enkelingen, is eigenlijk één grote droeve geschiedenis. Wij kunnen het niet doorzien. Wij kunnen dat niet, omdat wij zelf deel daarvan uitmaken. Wij zitten er middenin. Wij zullen ook de tijd waarin we zelf leven, maar ten dele kunnen bezien. Omdat wij zo klein zijn en wij zitten er middenin. Maar toch mag je zeggen, als je zo op een stil ogenblikjes even zit te kijken, of je leest het in Gods woord, of in de geschiedenis, of wat dan ook, je laat bepaalde dingen, al ben je dan niet zo goed in de geschiedenis, in de algemeen, dat is niet zo erg, maar bepaalde dingen zo eens even in je gedachten gaan, die eeuwen die dan ons bekend zijn. Nou ja, dat is wat het schrift betreft misschien een 1000 of 4, 5, 6 jaar. Dan zeg je, wat een benauwende geschiedenis. Wat een bloed, wat een tranen. Wat een duisternis. Ik heb een boek dat heet, geloof ik, De Mars der Dwaasheid. Dat is niet geschreven door een godsdienstig iemand, geloof ik, maar door een geschiedkundige. En daar schrijft hij de achtergronden van heel vroeger, de tijd van Babylon en zo, tot en met Vietnam. De achtergronden. Hoe zoiets menselijkerwijs gekomen is. Wat een dwaasheden. Wat een verbijstering dat je je afvraagt, zijn wij nou allemaal gek? Is er dan niemand die nog een klein beetje gezond verstand heeft? Soms om de gekste dingen, een vrouw, een misverstand, maar het rolt maar door, de ene ellende op de andere. Ik teken nou de grote lijnen. Want ik denk wel eens, ik ben al ruim 50 jaar oud. En ik weet niet, ik hoop dat het meevalt, maar ik weet niet wat me nog boven het hoofd hangt. Maar tot op dit ogenblik, één oorlog en verder, ja, wat leven we dan nog bijzonder bevoorrecht. Maar goed, dat weet ik wel en daar hebben we mee te maken uiteraard, gelukkig, daar zitten we in. Maar je mag ook wel eens vinden, de Heer die wekt ook zijn volk op om de geschiedenis na te gaan. van de Egyptenaren, van de Assyriërs, van Babel, zoekt in het boek des Heeren. Kijk of dat het waar is. Waar is het gebleven? En wat al rumoer, wat al ellende, wat al een tranen, een nameloos leed. En kun je dan in die geschiedenis iets ontdekken? God, ja, als je gelooft, zeg je misschien, ja, er gebeurt geen ding bij geval. Ja, maar als je nou met je gewoon verduisterd menselijk kleine nietige verstand de zaken bekijkt. En dat je niet iets napraat van een ander die het zo mooi weet te zeggen. Die op elke vraag een antwoord weet en elk raadsel op kan lossen. Dit was daarvoor en dat was daarvoor en dat moest zus gaan en zo gaan, want anders. Zo kunnen de mensen precies zeggen waarom het de volheid destijds was, want toen was er maar één taal, enzovoorts, enzovoorts. Och ja. Nou, ik bedoel nou, als je dat nou niet allemaal nadenkt of napraat, hè, je wordt daar zelf mee geconfronteerd. Ja. Ja. Wat komt dan alles verwarrend over? Ondoorzichtelijk. Je komt er niet uit. Waartoe? Waarom? Met in ieder geval de wetenschap dat er eigenlijk nog niks veranderd is. Het wordt niet echt beter in die zin. Want de mens is niet anders. Toen dan de mensen uit die mooie plaats verdreven werden, dat paradijs, die hof, ach, dan lees je van de stad. Kain bouwde een stad. Lot. En zo lees je van een torenbouw van Babel. Het centrum als het ware van een grote stad. Je leest van Sodom en Gomorra. Je leest van Nineveh dat van de aarde is weggevaagd. Je leest in de jongere geschiedenis van Pompeii. En van zoveel plaatsen zijn nou weer bezig om Babel op te graven en in eer te herstellen in Irak, het oude Babylonië. En er is weer veel rumoer in Perzië, Iran. Allemaal landen die ons in de Bijbel worden genoemd. Waar al zoveel gebeurd is. Het is nog precies hetzelfde. Het lijkt wel of dat er geen ander werk is dan dat de een de ander verplettert en omgekeerd. Zoveel mogelijk. Kunnen wij de zin van dat alles zien? Kunnen wij de tranen, het geroep van de verdrukte, van het bloed dat vergoten is? Niet alleen van die in zijn naam geloofde, maar van zoveel volken. Aan de zijde van de verdrukkers was macht, zij daarentegen hadden geen vertrooster. De stad, dat benauwde. De stad die laag moet worden in de laagte. De stad, ook die stad die naar zijn naam genoemd werd, waar Jezus van sprak, er zal geen steen op de andere gelaten worden. Jeruzalem, Jeruzalem. Is Rome niet gevallen, al is het dan nog een bestaande stad? Is het niet gevallen in de handen der barbaren? Waar is het allemaal gebleven? Op de ene puinhoop verrijst weer een gebouw. Nog drukker, nog benauwender vaak dan wat eraan vooraf ging. Daarom heeft de stad een ongunstige klank gekregen. Als een stad van verderf. Als een stad waar niet de levensader zoals in het paradijs stromen, maar de beken Belials. De ongerechtigheid, stroom van ongerechtigheid, die de overhand neemt. Ja, kinderen, en voor jullie is het ook niet zo leuk. Hilversum is geen stad en wij leven nog in een bevoorrechte streek ergens. Wat betreft, nou, je hoeft niet zo heel ver te gaan en dan zit je toch op de hei. Of je zit in het bos. Of je zit in het water. Maar ja, je hebt ook plaatsen waar je blij bent dat je weer eruit bent. En wacht. De lucht is bezwangerd van de rook en van de auto's en van alles. En de kinderen hebben geen plekje meer om te spelen. Elk grasveldje is betegeld haast en daar komt een schuurtje of een huisje op, want de mensen moeten toch wonen. Dat gaat voor. Oude Hilversummers, die zeggen... Tuinstad, nou voor mij is het geen tuinstad meer hoor, zeggen ze. Ik ben geen gooier, dus ik vind het toch al heel wat bij het vlakke Gelderland vergeleken, dat je zegt, nou ja, het is toch hier heel wat anders dan in Rotterdam. Nou, dat vind ik wel een akelige stad. Dus, de stad is nee. De stad is in de Bijbel dan ook vaak een concentratie van list, van geweld. Daar wordt het uitgebroed. Daar zijn ook rivieren. Rivieren, ja. Maar het zijn doodsrivieren. Die stromen zo ook over het hele land heen. Niet dat ze op het platteland zo goed zijn. Daar gaat het niet om. Maar het gaat om de concentratie die zich uitbreidt over alles. En er zijn al wat steden in puin gegaan. Vreselijk. En nog. En er zijn al wat riviertjes vergiftigd. Het is een aaneenschakeling. Van jammer. Wat komt er toch terecht? Van het water des levens. En van de boom des levens. En van die andere stad. O, Johannes heeft zulke vreselijke dingen gezien. En heeft er nog over horen zingen ook. Terwijl de een in zijn handen stond te wringen, omdat Babel gevallen was. Net zoiets, ja, nog veel erger dan, maar als op de beurs bijvoorbeeld. Die man die schreef, het bloed staat in mijn handen, bloed staat in mijn handen. Nou, zo zegt Johannes toen die grote stad, dat bolwerk van vijandschap, toen dat zonk in de diepte van de zee, toen stonden de kooplieden te janken, te wenen. O, Babel. Weg alle aandeeltjes, weg alle heerlijkheid, alles weg. Maar andere zongen. Halleluja. De tijd is gekomen voor het Lam om te verderven degene die de aarde verdierven. Maar de stad. En nou midden, dwars door die ellende heen. Van die stervende wereld, die stervende stad. Waar mensen zijn. De een als een toonbeeld van wie Christus is. En de ander als een toonbeeld, een prediker, wie Adam is. Want dat zie je in ons mensen, de wereld. Toonbeeld. Wat genade is en wat de boosheid en de gruwel is. Zie je allemaal afspelen. toch, daar komt de stad. Met zijn altijd open poorten, het nieuw Jeruzalem. Het is in de hemel voorbereid, maar niet bestemd om in de hemel te blijven. Het daalt neer op de aarde. Het daalt neer als een heilige tempel, als een stad van de Allerhoogste God. En dan ziet Johannes, ziet in die stad, waar geen onreinheid in kan komen, nog iets dat ontreinigt en gruwelijkheid doet, zo was het dan met de stad. Zoals met Jeruzalem. Zoals met alle steden. Oh, daar werd wat ingedragen door de burgers van het land aan gruwel en onreinheid. Daar werd wat meegesmokkeld door ons in de stad. Je kon de stad niet schoonhouden. Nee, niets van dat alles. Hij toonde mij een zuivere rivier van het water des levens, klaar als kristal, voortkomend uit de troon van God en het Lam. Die stad, die wordt niet bepaald, die is niet markant, doordat je, zoals je hier de Severijnweg afrijdt, waar broeder Kroon vroeger woonde, dan keek hij zo het raam zo naar die hoge flats. En nog een eindje verder aan de Kloosterlaan. Jongen, wat hoog, je krijgt de kriebels als je daarboven staat. Het eerste wat je van de stad ziet, hoe is het mogelijk? Is niet een of andere toren, of een hoog gebouw, maar een rivier. Er staat bij een zuiver rivier, niet als die stinkvijver. Ja, bij de kerkenland. Daar moet je goed mee uitkijken natuurlijk. Een zuiver rivier. Van het water des levens. Klaar als kristal. Je kijkt er dwars doorheen. Mooier, helderder, al kan het haast niet. Maar als in het paradijs. Het is zoiets schitterends dat Johannes, die staat heel verbaasd te kijken, klaar als kristal. Waar komt dat vandaan? Uit de troon van God. Wat is dat? Dat weet ik niet. Ezechiël die zegt, ja, het is zoiets als een kleur als van, maar hij kon het niet beschrijven. Zo heerlijk, zo licht, zo rein, zo alles overtreffend. Maar het komt niet alleen uit de troon van God, maar ook uit het Lam. De troon van God en van het Lam. Het Lam is ook op de troon. Daarom is deze rivier van levend water helderder dan die rivieren in het paradijs. Die waren er krachtens Gods schepping. Een wijsheid kwam daarin openbaar, zijn grootheid. Maar in deze rivier, die is ontstaan in God, in zijn welbehagen, in de gedachte van vrede die hij had en niet des kwaads. De bron, zou je zeggen, is iets verlegd. De eerste stromen, oh, ik zou willen zeggen, die waren er al om Christus wil in het paradijs.
Maar wij zijn er niet bij gebleven en ze zijn troebel geworden door ons. En de engel met het zwaard heeft de weg toegesloten naar het leven en naar het levende water. Kunnen we niet meer komen. Maar de nieuwe rivier, die is ontstoken in God. Die is geformeerd door God. Die is gaan stromen in het land. Dat de zonde der wereld wegdraagt, droeg, wegdoet. Die rivier die zo helder is, die is ontsproten uit het bloed en de wonden van de Heer Jezus Christus. Daarom gaat dit paradijs, deze hofachtige stad, gaat in alle opzichten het eerste paradijs te boven. Want alles wat daar is, is betaald met de dure prijs, met het leven en de dood van de Zoon, de Heer Jezus Christus. Hij heeft ervoor betaald. Maar wat een stad. Als je niet gelijk tegen die, al die dingen aankijkt zoals wij, wij weten dan niet meer wat de stad is. Wij zitten allemaal in dat opzicht, min of meer, in een duivelse stad. Maar dit water, met een eeuwige voedingsbodem, een nooit aflatende stroom. Zoiets als Ezechiël al zag. Hij zag uit de dorpen, onder de dorpen van de tempel, zag die levende wateren komen en overal waar het kwam werd het gezond. Ging het groeien. Behalve op sommige modderige plaatsen en zoute plaatsen, daar niet. Maar verder was Ezechiël verbaasd over die stroom, wat die allemaal teweeg bracht. Kinderen, jullie denken misschien, maar is dat nou echt zo? Ja, dat is echt zo, Johannes, die heeft gezien. Ja, maar straks, als de Heere komt, en dat nieuwe Jeruzalem, die stad, die komt naar beneden. Die omspant heel de aarde. Maar is er dan echt die rivier? Nou, ik ben wat dat betreft zo dom als een koe, want dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Tenminste, ik denk dat op de nieuwe aarde ook wel een mooie rivier zal zijn. Maar dit kan ik wel zeggen, als jullie zeggen of vragen, ziet het er nou echt zo uit? Dan zeg ik nou, dat kan ik niet precies zeggen, maar als het anders is, is het nog wel mooier. Niet minder, maar veel mooier. Veel schoner. Veel heerlijker dan dat je hier kunt lezen met je ogen en begrijpen. Dat kunnen we niet begrijpen. En dan ziet hij de straat. Straat, staat straat. Is er maar één straat? Nee, daar moet ik wel even bij zeggen. Je moet het eigenlijk lezen in meervoud. Je moet je zo voorstellen, straten, bomen. Er wordt een meervoudsvorm gebruikt. Hout. Het hout, ja. Hij ziet de straat, maar wat hem opvalt, dat zijn niet huizen, schuilkelders, schuurtjes. Nee, dat niet. Wat hem opvalt is als hij de straat ziet, die daar aan de kanten van de rivier, naast die levensstromen, daar lopen die straten langs in die stad. Er is geen ene straat of hij ligt aan het water. Aan de stroom van levend water. Hij ziet geen huis. Hij ziet wel een baan. Een weg. Net als Jesaja. Een weg waarop de dwaas niet dwaalt. En niet de verstandige naar boven leidt, maar dan verder ook ergens in 35 van. En de vrijgekochte des Heren zullen wederkeren over de straten. En met gejuich tot Sion komen. En eeuwige blijdschap zal op hun hoofden zijn. Droefenis en zuchting vlieden weg. Hij ziet de straat. Langs de rivier. En dan zie je aan elke kant van die rivier bomen. Hout staat er eigenlijk. Hout. Maar hij bedoelt daar niet mee een stuk hout voor de open haard. Nee, hij bedoelt, dat is een aanduiding van eeuwig groenende bomen. Van levensbomen. Het is dus als het ware met een herinnering aan het paradijs waar de boom des levens was. Waar wij niet aan mochten komen omdat we gezondigd hebben. Die nu weg is. En nu ziet Johannes in plaats van een boom in het paradijs, ziet hij de stad als het ware als een groot park. Ontzettend groot. De hele aarde is vol ermee. En toch niet vol zoals onze stad vol is. Nee. Straten. Wandelingen. En overal bomen. Bomen. Je zegt, ja, maar er is toch maar één zaligmaker. Ja, dat is het. Eén zaligmaker. Die zit op de troon. Bij de Vader. Maar die bomen die er staan, dat is, ja, naar mijn duistere verstandje, die bomen die wijzen aan, er is geen boom der kennis, des goeds en des kwaads. Er is geen proefgebod meer. Jezus Christus heeft gehangen aan het hout. Dat woord hout wordt meer gebruikt in de Bijbel. Aan het hout. Gods vrucht hing aan het hout. Is daar de dood ingegaan? Terwijl zijn bloed drukte op die aarde vol van gruwelen en onreinheid. En nou, tegenover dat paradijs, tegenover dat geboomte wat Ezechiël allemaal al zag, of de tegenover is te sterk gezegd, in het verlengde van dat kruis, vervloekt is een ieder die aan het hout hangt. Daar is nou al de zegening, geen tak, geen blaadje, geen vrucht. Er is niets op die nieuwe aarde, of het is vervuld van de liefde en de overvloed van God door het land. Daar is een zo overvloedige zegen, zo'n onuitsprekelijke heerlijkheid, dat je zou zeggen, ja, het klinkt een beetje raar, je kunt blijven eten, je kunt blijven drinken. Want dat geboomte, dat houdt. Nu alle bomen geworden zijn, bomen des levens, allemaal. Er zit geen ene andere boom meer bij. Allemaal bomen des levens. Je loopt er altijd onder. Je bent altijd bij het levende water. Er is altijd te eten, van maand tot maand. En Johannes heeft dat benauwde maanden gezien. Hoe een benauwde maan, tijd, tijden, een benauwde tijd. Donker. Hoeveel keer lees je het van in die en die, van de zoveelste maand, dan gebeurde het. Dan ging er weer wat tegen de vlakte, een stad, een dorp, een volk, een koninkrijk. Elke maand. Dat wil zeggen, altijd door. Eten. Dan zegt niemand meer, kijk uit, dat mag niet. Die boom, die is voor God. Dat is de boom der kennis des goeds. Er is geen duivel meer. Het is werkelijk, waar de mensen ook kijken, wat ze ook aanraken, wat ze horen of wat ze zien. Het predikt alles. Zijn overvloeiende goedheid en ontferming. De gemeenschap met God. In het midden van haar straat. Zomaar op de baan. En aan deze kant van de rivier, en aan de andere kant van de rivier, en daar, en daar. Overal hout des levens, bomen des levens, voortbrengende van maand tot maand de vrucht, 12 vruchten. Dat wil hier zeggen, genoeg voor allemaal. God en mens. Naar de getallensymboliek 3 en 4. God en mens. Hemel en aarde. In een volzalige gemeenschap. Waar geen einde aan komen kan. Gaat altijd door. Verzadiging van vreugde is bij uw aangezicht. Eeuwig en altoos. Dat niet alleen, maar de bomen in die hof, midden in die stad, overal in die stad, ze geven de toon aan, de bomen en de waarden. De bladeren des booms waren tot genezing der heidenen. Ik weet ook niet wat het precies betekent. Ik weet niet. Ja. Of dat je dat nou mag vergeesten of zo. Dat laat ik dan ook maar rusten. Als u er meer van mag zien, dan mag u de Heer daarvoor bedanken. Maar toen ik het las, gingen mijn gedachten uit naar die twee bange mensen die God verraden, verloochend hadden. En die kregen het ontzettend benauwd. Schrik in het geweten, naaktheid, schuld, zonde. En dan pakten ze de bladeren van de boom om hun naaktheid mee te bedekken. Zo goed en zo kwaad als het ging, kropen ze er achter weg. Je zou zeggen, zonde van die mooie bladeren. Dat die van de boom afgetrokken worden vanwege de mens. die zich toch niet kan bergen voor God, want hij kan zich niet beschermen door die bladeren. Maar nou kijken we met Johannes door het geloof, door de spiegel heen. Wat is dat, een gans overvloeiende fontein. De bladeren. Waar wij achterweg kropen. Of waar wij in onze verbeelding de andere mensen in zagen nestelen. Want wij zijn die grote boom waar de vogels des hemels in nestelen. Iedereen moet het van mij hebben. Die bladeren, altijd weer een herinnering. Waar ben jij, mens? Wat heb je gedaan? En nu? Alles is anders geworden. Hebben die mensen daar dan nog genezing van nodig? Nee, er staat, die waren tot genezing der heidenen. Er wordt hier als het ware ook even teruggekeken. Niet alleen hoe het is, maar ook hoe het gekomen is. Zelfs de bladeren van dat geboomte in het paradijs. Die hadden kracht tot genezing. Kracht tot redding. Kracht tot zaligheid. Ik denk hierbij aan die vrouw die zei, indien ik alleen maar de zoon van zijn kleed mag aanraken, ik word genezen. Ze zag opeens in Jezus Christus de bron, de levensboom, zinnebeeld. Die andere man, die geen raad wist. Hij neemt zijn eigen geloof zelfs niet serieus. Ja, niet met een grapje. Niet in de zin van een lachetje, nee. In de nood van zijn hart. Heer, ik geloof, kom een ongelovigheid te hulp. Want het is toch maar ongelovigheid, Heer. Heer, het is, ik durf het niet te zeggen, ik geloof, maar het is maar ongelovigheid, kom het ter hulp alsjeblieft. Nog duidelijker bijna, want er staat der heidenen, of zo kun je het ook lezen, der volken, genezing der volken. De Canaanese vrouw. Heere, mijn dochter is deerlijk van de duivel bezeten. Help me! Nee. Dat kan zomaar niet. Ik ben niet gezonder dan tot de verloren schapen van het huis Israël. Heere, help me. Maar het brood is toch voor de kinderen bestemd en toch niet voor de honden. Maar heren, als ik dan een blaadje mag hebben van het afval, van die mooie krop sla, maar de buitenste blaadjes, dat is niet zoveel waard, een kruimeltje. Geef dat maar aan de konijntjes, zeggen de kinderen, zegt moeder tegen de kinderen, geef dat maar aan de konijntjes. Tot genezing der heiden, vrouw, u geschieden. Nadat ze gelooft, opgelost. Wat zal die vrouw nu al boven, ze komt terug op de aarde, over een poosje op de nieuwe aarde, met de stad mee, en met de rivieren, en al die prachtige levensbomen, dat die vrouw nou al lang, en haar ongelukkige kind in de hemel, prijzen de Heer, wandelen. Oh, dat ze nou al bijna 2000 jaar wandelt en nog niet moe geworden is en nog niet mat is. Toekomst. De hof in de stad, een stad als een hof. Schrikt door die stad in af. Nou, dat kan ik begrijpen, bijbels gezien, maar er is ook in de schrift nog een andere inhoud aan stad gegeven. En dan betekent het een heleboel mensen. De stad Gods. Als een hele grote stad, dat weet je wel. Stad Gods. Oh, groot. Nou, dat is nog aards. Maar dat is een stad Gods. Maar die hof en die boom en dat water en die vruchten en die bladeren en die genezen heidenen. Maar die zijn, is ontzettend groot. Niet 100.000, niet 100 miljoen. Niet 1 miljard. Maar een schare die niemand tellen kan. En toch is het rustig. Ik bedoel dit, ze lopen elkaar niet omver. Dat kun je niet lezen. Je ziet in tegendeel dat je zegt, het zal alles tot de vrede bloeien. Het is geen krappe bedoeling. Het is een stad, ja. Maar het is een onuitsprekelijke grote stad. Het is de stad van zijn gunst bewijzen, van zijn eeuwige liefde en ontferming. Alle woede van de Satan is voorbij. Alle boze opstand en woorden van de mensenkinderen voorbij. En het raadselachtige, het ondoorgrondelijke, waar wij kleine mensjes tegen aankijkend van zeggen, begrijp er niks van. Het is voorbij. Aan het eind van de reis, daar ligt toch het paradijs. Nu nog in de hemel. Maar het komt nederdalend van God uit de hemel op de aarde. Geliefde gemeente, wat zou dat dan? We hebben er geen bevatting voor, we hebben er ook geen hart, geen mond, geen tong voor. Wij moeten nog een gedaanteverwisseling ondergaan. Ik weet het allemaal wel. Maar het is niet voor niks dat het in de Bijbel staat. Het is niet voor niks. Als je in de stinkstad komt, of je durft je voeten niet in het riviertje te steken, of, nog veel erger, allerlei leed en droefenis en aanvechting en vervloeking en duisternis vallen op u aan. Dit is Gods woord. Dit houdt stand in eeuwigheid. Dit komt. Het andere blijft niet. Dat gaat voorbij. Eeuwige blijdschap en vreugde. Deze woorden zijn getrouw en waarachtig. Als we elkaar dan nog kennen, ja, dat zal wel in de goede zin hoeven we zijn. Ik weet dat ik veel te gauw menselijk denk. Maar dat komt, verontschuldig ik me, omdat ik een mens ben. Maar als we elkaar dan nog in de Heere mogen kennen en herkennen, wat zullen we dan blij zijn. Als we hier lopen te wandelen. In die straat. En een kostbare lam gaat voorop. En die vertelt er alles van. En je ziet je vader of je moeder weer terug, of je man. Niet meer zo als op aarde. Maar we zullen heus in de hemel niet allemaal hetzelfde gezicht hebben. Dat denk ik niet. Nee. Nee, er zal iets in uitkomen. Van dat was jij, en dat ben jij. Maar zonder gebrek. Maar wat zou dat een verrassing zijn? Ik weet dat we soms, ja, zijn mensen die huilen nog wel eens stilletjes. Tranen. Omdat ze kwijt zijn. En waarvan de mensen zo zeggen, ja, dat komt nooit meer terug. Nou, dat komt ook nooit meer terug. Die benauwdheid, die ziekte, dat komt niet meer terug. Maar die komt van Petrus terug. Daar zullen zij Gods knechten met hun zaad, zij die zijn naam beminnen, erfelijk wonen. Wat zal dat een feest dan zijn? Waarin iedereen naar dat middelpunt gericht is, de troon Gods en des Lams. En hij zelfs geen kwaad meer kan denken. Want we zijn nu, ik zeg het wel eens een beetje raar, maar zo zeg ik het ook wel eens voor de Heeren. En de Heeren nemen dat niet kwalijk. Dat je voor de Heeren beleidt dat wij zulke beroerlingen zijn. Dat zijn we. Maar dat de Heere dan in Christus en door en met hem ons leven zal openbaren. Volmaakt. Zonder enige zonde. Nou, geliefde gemeente. Jonge mensen kunnen sterven. Maar als je denkt, ik ben al oud. Ik ben al zo oud, zal voor mij niet zo lang meer duren. Dan hoop ik te midden van alle aardse dingen, want daar ben je zolang je leeft. Maar dat je toch zo stiltjes mag zeggen. Ik zat pas nog te denken, ik was gewoon, maar het is ook weer een menselijke factor. Daar zal ik wel geen goed aan doen. Maar ik ben vreselijk nieuwsgierig. Ik wil graag nou allerlei dingen. Ik zou zo graag nou eens even. Nou eens even, heel evies, maar nou eens mocht kijken. En als ik ga sterven, ik denk dat ik dan nog denk. Als het gordijn opengaat, wat zou dat zijn? Dat je eigen kwijt bent en alles. Denk maar, je kunt niet denken, want wij zijn van gisteren en weten niet. Maar dan hoop ik, als je oud bent, dat je ook bij alle gewone aardse dingen zo met een knipoogje mag zeggen, maar het wordt alleen nog maar beter. Het wordt groter, het wordt heerlijker. Want ik hoef niet meer in die zin naar het verzorgingshuis. Ik hoef niet naar het verpleeghuis. Ik hoef niet naar Theodosium. Dat is maar een klein, hopelijk kort tussenstationnetje. Maar er is een hele stad. En een heel park. Voor me klaargezet. En niet alleen voor mij, maar voor alle die zijn verscheiding hebben lief gekregen in onverderfelijkheid. Kijk, dan schijnt toch tussen de wolken door de zon. En dan mag je toch, ook als je het niet meer weet, omdat je aardse verstand bezwijkt, dan mag de familie het weten. Dan mogen wij het weten, van elkaar. Hij was op weg naar de stad met het park.